is Paperback Radio. Het enige dagelijkse boekenprogramma in Nederland. Presentatie Frans van der Beek.
Goedemiddag luisteraars. Vandaag zitten wij voor Paperback Radio niet bij Scheltema, want het is nog steeds dicht. Maar wij zijn uitgeweken naar Hotel Américain op het Leidseplein. En daar zitten we zelfs aan de Harry Mulisch tafel. Wat een eer voor Mulisch of voor ons, ik weet het niet precies, maar goed. En aan tafel zit ook Mark Koster. Want Mark Koster is de auteur met wie wij het komende uur gaan praten over zijn boek De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland. Een hele pil. Ik heb al gezien dat al in het namenregister is al 12 pagina's. Kan je nagaan hoeveel mensen je hebt gesproken? Een stuk of 100?
Ja, 150 of zo. 151, zoiets, ja.
Ongelooflijk. Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
Nou, ik eigenlijk al begonnen in, voor mij 2011... bij een ontmoeting, dat was eigenlijk een paar uur voordat de televisiering werd uitgereikt, zat ik in een café in de Jordaan met Johnny de Mol. En Johnny de Mol zou die avond een prijs kunnen winnen voor zijn presentatiewerkzaamheden. Met Linda en John ook. En toen dacht ik, dat was toch wel opvallend, dat je gewoon eigenlijk drie personen uit één familie allemaal goud kunnen winnen, dat vond ik opmerkelijk. Toen dacht ik, ja, er zit eigenlijk wel een boek in.
Ja.
En toevalligerwijs sprak ik met Johnny de Mol ook over zijn verleden, over zijn vader, maar ook zijn opa. Hij heeft natuurlijk ook een andere beroemde opa dan opa de Mol, dat is Willy Alberti. Dus toen dacht ik, er zit nog veel meer in. En zo begon het in mijn hoofd te regenen.
Hoe lang is het geleden dat je ermee begon?
Nou ja, 2011, dus dat is terug, 10 jaar geleden eigenlijk.
Zo.
Toen begon ik erover na te denken, oktober 2011 begon ik erover na te denken. Toen heel lang niet, ander werk gehad, interviewtjes gedaan, vraag hier, vraag je daar. In 2016, 17 wel wat tijd ingestoken, vooral de eerste jaren uitgezocht, want ja, die was toch dood. En daarna ook de familie zelf benaderd om te zeggen wat ik aan het doen was.
En wat, hoe reageerde de familie?
Gereserveerd. John de Mol is vooral een man die gereserveerd is, zeker op het gebied van zichzelf, hè, van zijn eigen leven. Maar ook gereserveerd omdat hij met geschiedenis niet zoveel heeft. Ik hou hem Henry Ford aan, hè, de grote ondernemer die over geschiedenis en history is, Bunk. He, bak roest eigenlijk. En dat zie je bij de Mol ook. Topondernemers kijken vooruit. En die kijken zelf achteruit. En sterker nog, die vinden het allemaal maar lastig om vragen te stellen over, ja, waarom ging dat mis? Ze willen natuurlijk vooral zichzelf de vraag stellen, hoe kan ik het morgen beter doen? Dus geschiedenis is voor hun vaak meer een last dan een soort spiegel om in te reflecteren.
Ja.
Viel me op. Althans, zo sprak hij erover. Ik kwam daar binnen bij. Dat was 2018. En toen gaf hij me een boek van Jan Westerhof. Dat boek gaat over 500 jaar radio, hè, toen, 1918. En ja, hier staat het allemaal wel in.
Ja,
het is ook goed. Toen dacht ik, ja, nou ja, toen liep ik dus weg. Toen dacht ik, ja, dat is dus niet goed. Maar hij bedoelde het niet eens slecht, hoor. Het was echt het is toch al beschreven.
Nou, je had je
vond ik dus niet.
Nee, duidelijk. Want je had je ook kunnen beperken tot John de Mol zelf.
Ja.
Je hebt vier generaties.
Generaties, ja. Dus we hebben de vader van John en Linda. Maar daar ook nog weer de opa van. En die komt in 1912. Overleden in 1970. Dus dat is toch ook een tijdperk als je het over de entertainmentindustrie hebt. Hè, de opkomst van de radio. Daar heeft hij een rol in gespeeld. In zoverre vond ik het wel relevant om hem ook te noemen.
Was het lastig om alle informatie te verzamelen? Want ik heb begrepen dat de Mol na jouw bezoek heeft afgezien van verdere medewerking.
Nou ja, dat, omdat ik natuurlijk aan het graven was en op dingen ging stuiten. Misschien gaan we het later nog over hebben, ook over zijn zoon, Johnny. Ja, toen gingen de luiken al dicht. In het begin was het een beetje, ja, nou kijk maar waar je komt. Linda die vond het heel leuk, die heb ik ook gesproken, ook een paar weken nadat John had gesproken. Heel meewerkend en ook een hartstikke aardig verhaal over haar ouders en ook over haar jeugd vooral, interessant. Ook haar jeugd in het Gooi, in Hilversum. Dus dat waren wel interessante observaties van haar. En dus ik had daar best veel aan. Maar goed, de echte dingen over het tijdperk jaren 90, opkomst van Big Brother en zo. Dus ik moest me, na een tijdje stond ik in het bos en moest ik mijn eigen route bepalen.
En dat valt niet mee, want er waren nogal wat zijwegen, neem ik aan.
Er waren heel veel zijwegen. Het probleem met zo'n boek is dat je dan, en ik had een hele goede editor, of redacteur heet dat, Henk van Rensen bij uitgever aan Balans. Die mij heeft behoed voor een aantal enorme fouten. Ik had het eigenlijk, wilde ik het niet chronologisch doen, maar meer gethematiseerd en af en toe vooruitspringen en terugspringen heb ik niet gedaan. Hij zei, Mark, maak het nou gewoon lekker chronologisch. Begin bij A en eindig bij B en zoom dan af en toe in op een moment. En dat heb ik ook gedaan. En de kritiek erop, de terechte kritiek misschien van sommige analytici die zeggen, ja, het is iets te fragmentarisch, omdat ik ook af en toe wel toch de neiging heb om het in te zoomen op één onderdeel, waarmee ik dan hoop te bereiken dat je daar dan mee iets zegt voor dat tijdperk. Of af en toe zou je nog iets meer historische woorden aan kunnen wijden, maar ik wil dat ook een breed publiek bereiken.
Nou, jij hebt nu bijna 570 pagina's volgeschreven. Dus dan mag je wel verwachten dat het een compleet overzicht is.
Je zou bijvoorbeeld kunnen de opkomst van de commerciële televisie, waar vooral Joop van den Ende een heel erg belangrijke rol heeft gespeeld, John de Mol in de bijwagen eigenlijk daar ook inschoof. Ja, daar zou je nog meer aandacht aan kunnen besteden, maar dat heb ik in een paar linia's afgedaan. Daarvan zou je kunnen zeggen, in een boek over de entertainmentindustrie van Nederland zou je dat groter kunnen doen. Ja, dat zijn van die, wat mij betreft, historische debatten. Daar kom je niet. Dat heeft iedereen gelijk. Laat ik zo maar zeggen.
Laten we even voor het overzicht beginnen bij. Even heel kort die hele generatie doornemen. Dus we beginnen bij de mol die in 1912 is geboren.
De oermol noem ik hem.
De
oermol. De oermol, ja. Een interessant figuur, weinig over bekend. Een man die muzikant was. Eigenlijk helemaal daar niks mee had. Hij kwam uit een slagersfamilie. Hele strenge vader, die vond dat hij naar de HBS moest studeren. Dat ging allemaal niet goed. Het was een beetje een drinkenbroeder. Ja, een muzikant in die jaren. En zijn heydays lagen eigenlijk al voor de oorlog. Hè. Zo eind jaren 30 trad hij op voor de VARA Radio. Toen, hè, allemaal in opkomst. Hè. Bestond eigenlijk net. En hij trad op in een orkest. En dat droeg ook zijn naam. Dus dat was op zich opmerkelijk. En dat was ook wel wilde tijden. Een beetje een bluffertje. Ritselen, rommelen, optreden in cafés, mensen aanzetten om te betalen. In de oorlog, een beetje stoutig tegen de Duitsers, maar ook alweer opportunistisch. Hij was wel lid van de cultuurkamer, daar kun je daar heel erg boos en loerjongachtig over doen. Maar iedereen was bijna lid van de cultuurkamer, behalve misschien Eddy Christiani, die het er niet was. Maar het grappige feit is bijvoorbeeld dat Kid Dynamite, zwarte muzikant, zelfs lid was van de cultuurkamer. Ja. Dus dat heb ik in dat boek zo verteld als ik dat aantrof in de archieven. En dan heb ik ook een opmerking van een NIOD-onderzoeker die me die informatie aan heeft geleverd, die daar wat mij betreft mooie nuancering bij plaatst. Dus dat is zeer. Die man die komt er wat mij betreft leuk uit. Maar je ziet daar al wel de eerste tekenen van de familie, het eerste DNA.
Hè, de rode lijn.
Het genesis moment, hè, 1938 al, een radiostudio. Dat hij toch ook al ritselt om daar binnen te komen. Dat hij doet alsof hij heel, heel groots is. En dat de VARA daar dan intrapt. Hij had helemaal geen optredens. Het was randje armoe. Hij had
Bluffgozer.
Bluffgozertje, hartstikke leuk. Maar goed, dat zie je in zijn kleinzoon ook wel terug. Is zijn vader wat minder, dus dat heeft misschien een generatietje overgeslagen. Hield ook van vrouwen, deed leuke dingen, dus ik vond het een hele leuke man. En wat je daar ook ziet, en daar zie je nog een, wat mij betreft al een eerste moment, wat later doorcijpelt in de familie, dat je tussen je hart volgen in muziek en geld verdienen, dat daar een enorme spreidstand is. Hè. Hij hield van bebop, nou Charlie Parker, Miles Davis. Ik vind dat fantastische muziek. Ja. Maar een deel van Nederland hield er niet van en houdt er nog steeds niet van. Het is een beetje voor de fijnproefers. Nou, daar kon hij niet van leven en besloot om toch het Nederlandse genre te omarmen. Dus dat zie je ook wel in de familie terug, dat ze ja, toch wel weten van waar het geld te halen is met het maken van entertainment.
Oké, okay, nou toen, hij kreeg een zoon, die heette uiteraard ook John.
Ja, waarom? Dat is mij nog nooit een, dat is natuurlijk een raadsel. Je had hem ook Gerrit kunnen noemen.
Ja.
Dat heb ik geen antwoord op gekregen.
Het is ook heel verwarrend, want je hebt vier John.
Oh, vijf. Hè? Want vijf. De zoon van Johnny de Mol is ook John. Je hebt er vijf op een rij, ja.
Ja. Wie is wie?
Altijd raak, ja.
Ja. Maar goed, de oermol kreeg een zoon, die heet ook John.
Ja, die ook toen Johnny heette. Dat is wel grappig. Ja. Dus ze worden geboren, want hij heet ze allemaal Johnny. En dan op een gegeven moment heet ze ook John. Dat is bij Johnny de Mol, en waar we het misschien straks over hebben, nog steeds niet
gedaan. Ja,
die noemt zichzelf nog steeds Johnny. Die is toch 41 jaar oud, twee kinderen. Ja. Dat is ook wel een opmerkelijk feit.
Ja. Nou goed, even kijken, waar zijn we gebleven bij... De zoon van de oermol.
Ja. Ja, 1933 geboren. Ja, ook hetzelfde, een beetje hetzelfde verzetselement tegen zijn eigen vader. De orkestleider was ook een beetje een bazig mannetje. Vond ook dat zijn zoon naar het conservatorium moest. Dat wilde hij niet. Hij wilde de horeca in. Deed hij niet. Maar kwam toch via die omweg ook terecht in het entertainment. En eigenlijk, ze waren in zekere zin misschien wel elkaars concurrent in aanvulling. Ze speelden zelfs in dezelfde orkestjes. Vader was soms manager van die orkesten en zoon speelde dan als zanger of als bassist. Grappig is dat hij wilde eigenlijk een Nederlandse Frank Sinatra worden, maar ook daar was te weinig werk. De crooners, ja. Geweldige muziek trouwens, prachtig. Dat is nog steeds heel goed. Ook daar was niet genoeg markt voor, dus hij ging op de bas, toen nog een staande bas, spelen om zich wat meer, ja, meer werk te kunnen verschaffen. Dus ook daar zie je al het opportunisme, het overlevensgen, wat de familie wel kenmerkt.
Deze John heeft allerlei functies gehad, baantjes. Onder meer Konamis. Hij heeft bij Noordzee gewerkt, hij heeft bij Veronica gewerkt.
Heel kort, ja, Veronica kort. Hij heeft toch wel een stempel gedrukt op, als je dan toch over de commerciële radio hebt, hè. Radio Noordzee, 1971-1974, concurrent van Veronica. Veronica was er eerder, hij was volgens mij ook wat wilder en wat losser in de heupjes.
Je bent jong en je wilt wat.
Ja, je bent jong en je wilt wat. Maar de Noordzee was toch wel wat meer een gestructureerde, geformateerde zender. Ook omdat daar de grote platenindustrie achter stond. Hè. Strengholt was groot aandeelhouder in Noordzee. En daar zat toch wel het plug-and-play element zat er wel in. Dat was anders dan Veronica. En de oude de Mol, die liep toch wel aan de leiband van de groot aandeelhouder van Strengholt. Dat was Guus Jansen. En ja, dat zit in het boek toch wel hilarische momenten in. Dat bijvoorbeeld in 1972 werden André van Duin en Ferry de Groot, die de Dik voor mekaar show maakt, daar ontslagen wegens rebelse gedragingen. Ja, dat was eigenlijk wel, dat had bij Veronica natuurlijk zo uitgezonden worden.
Ja, uiteraard. Ja.
Uiteraard, ja. Maar heb je er gewerkt, toch?
Ja. Ja. Ik weet er alles van.
Ja.
Deze John de Mol senior, wat heeft hij voor de muziekindustrie in Nederland betekend?
Nou, veel. Ja, als je nou over sovinisme, nationalisme hebt, maar ook toch ook wel over het vastleggen van rechten, dat heeft hij wel goed gedaan, vooral bij Konamis. Daar heeft hij het Nederlandse product gestimuleerd. En dat is dan niet alleen de Connie van de Bos-achtige liedjes. Dat is ook, en dat is ook wel opmerkelijk, we springen heel ver vooruit, rond zijn pensionering in 1996, dat hij bijvoorbeeld aan de wieg heeft gestaan van de ADR, Amsterdam Dance Event, de grote dansex die nog steeds de DJ's, laten we zeggen een miljoenenindustrie, misschien zelfs wel een miljardenindustrie, Tiësto, Armin van Buuren, dat soort types, dat heeft hij toch, hij vond verschrikkelijke muziek, hè? Hij noemde dat Piep Knor, of nee, hoe noemde dat, hij noemde het in ieder geval takkenherrie, hij kon er niet naar luisteren, maar het mooie daar was dat hij wel snapte dat voor het Nederlandse product, het exportproduct Nederlandse muziekindustrie, heeft hij veel betekend. En wat mij betreft is dat toch wel een grote verdienste van hem geweest. En dat is eigenlijk nooit goed beschreven.
Nee. Was hij gefrustreerd daardoor?
Zeker wel, ja. Hij was gefrustreerd ten eerste omdat hij, denk ik, als muzikant toch niet die waardering kreeg die hij
Max van Praag kreeg.
Hè?
Die Max van Praag kreeg.
Ja, precies. die dus niet kreeg. Ja. Daar zat ook bij dat hij zichzelf misschien ietsje groter voordeed dan hij was. Wel een mooie anekdote is dat hij werd dan de Sinatra van de Lage Landen genoemd. John de Mol heeft dus zijn zoon dat de Voice genoemd naar zijn vader. Maar of hij nou echt zo goed was, dat weet ik niet. In de jaren 50 werd er al over hem gezegd dat hij een imitator was. Karel Prior, de hele valse Avro-baas, later geloof ik ook bij de Trolls. Die vond dat zelfs zo erg dat hij hem wilde ontslaan op een gegeven moment. Dus als zanger, oké, prima, een paar leuke hitjes. Maar niet, excelleerde niet, had niet een eigen stemgeluid. Het was keurig allemaal. Daar was hij ten eerste wel gefrustreerd over. En de tweede is dat hij als Konama's man die waardering nooit kreeg. En dan in een groot afsluitinterview met Cornel op Maas klaagt hij daar ook wel een beetje over. Hmm. In het laatste jaar van zijn leven was hij toch een beetje klagerig daarover. Dat viel mensen wel op.
Dan komen we bij de derde mol. John de Mol, de tycoon. En op de achterflap staat ook de gevreesde tycoon.
Dat is een tijdje geleden geschreven. Ja.
Waar komt het succes van de familie vandaan? Hoe kon de ambitieuze en onverschrokken John uitgroeien tot een gevreesde mondiale tv-tycoon?
Ja, nou, dat gevreesd is hij zeker. Kijk, als je het boek leest, de manier waarop hij opereert, hangt toch een beetje van vrees en angst aan elkaar. Hè. Ik was gisteren nog bij iemand waarmee ik af en toe ook wat tv-items maak. En die heeft voor me gewerkt. Ik zal de naam niet noemen. Maar die zegt dat het nog steeds hetzelfde is. Dat er nog steeds een voor bijvoorbeeld het programma Lang Leven de Liefde, dat daar een camera in de montagesetting, die John de Mol thuis kon afkijken, om te kijken hoe die mensen daar dan monteerden.
Ja, dat is Big Brother optima forma.
Hij is Big Brother geworden, hè? Dat is een quote als van Patty Pryde in haar eigen biografie. Als je Big Brother bent, ik denk niet dat gepaard gaat zonder vrees, laat ik het zo maar zeggen. En er zijn veel anekdotes waar mensen toch wel met enige angst, misschien of ontzag, ontzag, grenzend aan angst over John de Mol praten. Dat is nog steeds zo.
Ja, ja. Omdat hij nog altijd die macht heeft.
Voor sommige mensen die macht heeft, ja. Je kan ook je schouders ophalen en een dikke vinger opsteken naar de webcam en zeggen, John, ik doe wat ik doe. Ik maak hier een mooi programma, maar dat gebeurt niet altijd daar.
Nee, nee. Dat Big Brother gedoe, je hebt het in je boek, beschrijf je dat vrij uitvoerig, hoe dat tot stand gekomen is, want hij kreeg heel veel tegenwind. Mensen om hem heen vonden het eigenlijk tamelijk weerzinwekkend.
Ja, klopt. Ja, sadistische trekjes. De Groene Amsterdammer noemde het sadistisch. Het woord valt. Zus Linda is er tegen. Paul Reumer, die mee aan de wieg staat, vindt het ook te ver gaan. Dus er zijn wel mensen die kritiek erop hebben, omdat ze het een onethische vorm van tv maken vinden.
Maar hij drukte
vind
door.
Ik trouwens niet hoor. Ik vind dat het. Ik vind het heel fantastisch dat hij heeft doorgezet.
Ja.
Ja. Omdat het wel. Dus er kwamen een aantal elementen samen. Natuurlijk, technologie was toen, kwam door. Hè. Dus Big Brother, het meekijkelement. Dat kon toen 24 uur per dag, omdat er internet was ontstaan. Natuurlijk een paar jaar ervoor. Hè. Werd het ook voor de consumenten beschikbaar. Dus dat is één. En twee. Dat het een toch daardoor ook mondiaal uitgerold kan worden. Dat vond ik heel knap aan. Dus dat element. En het tweede element wat daar uniek aan is, is dat het om gewone mensen gaat. En niet meer om sterren. Dus de gewone mens kan een ster worden. Ja, dat zijn twee elementen die hij heel goed zag. En ja, waar andere mensen misschien zeggen, ja, dat is inbreuk of privacy. Of ja, dat is een soort sadistisch iets. Ja, dat vond ik niet. Veel mensen hebben zelf getekend om naar huis te gaan.
Nou, op John komen wij dit uur bij PPB Radio uiteraard nog uitgebreid terug. Maar de trouwe luisteraar weet dat wij twee muziekjes draaien tijdens het interview. Het eerste is van Stijn. Dat is een leuk gozer. Niemand kent hem nog, maar dat gaat hoop ik veranderen. Want hij heeft een bijzonder aardige single gemaakt en die wou ik eigenlijk opdragen aan Johnny de Mol junior. Het heet Goed genoeg.
Ze zeggen tijd heelt alle wonden, maar ik merk het niet. Ik wil je bellen, wil je appen, maar zo werkt het niet. Toch wil ik weten hoe het gaat, hoe je dag was vandaag. Of je je beter voelt, of dat je misschien nachten niet slaapt. Mijn hoofd zit vol met gedachten bij die mooie dagen. Samen shoppen door de stad, we hadden niks te klagen. Als ik denk aan die tijd, is de gedachten in mij. Weten we zeker, is dit dan het eind, lief? Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Was het voor ons dan nog te vroeg? En waren al die mooie dingen die we deelden dan niet goed genoeg? Was dat dan niet goed genoeg? Ik zie me zitten hier met jou op een balkonnetje, samen met een bakje koffie in het zonnetje. Even rennen door de stad, lopen naar het park. En onderweg pak ik misschien wel even je hand. Ik vraag me af of je dat ook mist, huilend op je kussen ligt. Of is er alweer iemand die die tranen van je wangen wist? Liefde is wij, is dat wat je zei? Weten we zeker, is dit dan het eind, lief? Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Was het voor ons dan nog te vroeg? Ook wel, het past misschien niet helemaal. Toch had ik zo'n goede klik nog nooit echt meegemaakt. En is er ergens nog hoop, ergens geloof? In een tweede kans, waar ik je nu al beloof. Dat ik het volgende keer helemaal anders doe. Dat ik je meer zeg en spreek vanuit mijn gevoel. Want we liepen over paden die nu doodlopen. Maar als de wegen kruisen, sta ik er dan weer voor open. Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Was het voor ons dan nog te vroeg? Waren al die mooie dingen die we deelden dan niet goed genoeg? Was dat dan niet goed genoeg? Na 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 na. Was dat dan niet goed genoeg? Was dat dan niet goed
Stijn met Goed Genoeg. Wij vervolgen ons interview met Mark Koster over zijn pil, mag ik wel zeggen. Hoe zwaar is het?
Bijna. Niet gebogen. Nou.
een buitengewoon uitvoerig en interessant boek over de familie De Mol. Ze staan er ook alle, even kijken, 1, 2, 3, 5 op. Want Linda hoort natuurlijk ook bij de club. Want we hebben net even de oermol gehad. We komen straks nog terug op John. Nu even over Linda. Daar was je toch wel aardig van gecharmeerd.
Nou ja, Linda de Mol is natuurlijk een soort de perfecte vrouw. Eigenlijk. Hyperintelligent, knap, leuk, lang blond, niks mis mee. En wat eigenlijk wel belangrijk is, is toch wel een steunpilaar voor het hele imperium geweest. Kijk, aan Big Brother, waar we het net over hadden, daar deed ze dan niet aan mee. Maar ze heeft vanaf de beginjaren, laten we zeggen, 85 tot 99, hè, toen Big Brother eigenlijk een beetje ontstond, heeft zij toch wel John door de moeilijke jaren geholpen. Want de eerste jaren waren niet best, 7 jaar verlies geleden. Linda stond altijd klaar, was altijd alert, was altijd keurig. Ook als ze hoofdpijn had of een aanval had van een migraine, dan niemand had het door. Dus zij was echt fantastisch. En dat is wel een mooie quote van Erik de Zwarte. Het meisje met het fotografische geheugen. Hij kwam er al achter in 1986 al tijdens een optredentje in Dordrecht. Een muziekshowtje. Ja, dat ze het allemaal uit haar hoofd deed. En Erik de Zwarte dacht, wat gebeurt hier? Dus ja, zij was ook nog zijn eigenlijk de beste werknemer van John. Dus John en Linda is heel belangrijk geweest. Eigenlijk. Ja, dat komt voor mij wel uit het boek naar voren. Dat ze wel een steunpilaar van het imperium is.
En de familie is ook heel close, hè? Het is een soort bastion.
Ja, het is een bastion. Een mooie anekdote vind ik zelf van Miek Boskamp, die voor een talkshow van Linda werkte in de jaren 80. Ze het over die talkshow niet hebben, dat ging niet helemaal lekker. Maar die kwam op een zaterdagmiddag. Die mensen zijn toch al diep volwassen. Linda werd gewoon, die werd 28 toen. En John was dus al in 30. En de ouders ook al 50ers. 60ers misschien al. Dus Mick Boskamp komt er in zijn mooi gestreken pak. En die komt dan in een tuinfeest waar een reuzenratje. Allemaal rare spelletjes moesten daar doen. Koekhappen, touwtjes springen, et cetera. Ja, dat moest daar gedaan worden. Dus het is een familie die heel close was. En de hele dag spelletjes deed en competitief bezig was. Ja, en dat zie je dus ook wel terug in hun mentaliteit. Je ziet het nu aan Marble Mania. Dus eigenlijk is dat nog steeds wat die familie, in ieder geval John, bezighoudt. Spelletjes, oud-Hollandse cultuur, ja. Oud-Hollandse entertainment. Wil hij verspreiden.
Ik hou van Holland.
Ik hou van Holland. Nou ja, dat is daar helemaal op gebaseerd. Ja. Ook de programma's Al Wat een Jaar. De nostalgie druipt er vanaf de laatste jaren. Dus dat zou je ook wel kritiek op kunnen hebben. Dat het wel heel erg naar binnen gericht is.
Ja, duidelijk. Hoe zou je Linda willen omschrijven als persoonlijkheid?
Nou, sociaal, aardig, heel erg toch ook bezig met wat vinden andere mensen van mij. Hè? Dus het is dus toch wel een beetje, in de social noem je dat other directed, hè? Gericht op de ander. Zal nooit meteen het achter van de tong laten zien. Dat kan je ook als kritiek op haar vinden, dat ze wat dat betreft een beetje een flatliner is. Wat mij opviel aan boeken, aan de leven, ik ben een paar uur achter de schermen geweest, of twee keer. Een uitzending gezien, dat ze achter de schermen losser is. Wat lomper, wat meer wat platter, meer seksgrapjes. Dus ze is, je zit te ginneken. Maar dat vind ik dus, dat ik zou willen, en dat is dan een beetje wat dat ze dat wat meer, in iets minder Meisje van de Tros, iets meer dat. Ze is nu ook met het blad Linda, ook in haar engagement wel weer dat other directed-achtige. Dat ze daar weer heel ook weer over nadenkt. Ik zou zeggen, denk wat minder na en wijs wat meer dat meisje van uit Hilversum dat een beetje lompig is.
Even een vraagje tussendoor. Het boek is inmiddels, geloof ik, een maand of twee geleden verschenen.
Klopt.
Heeft al de zoveelste druk bereikt.
Ja.
Dus men is wel heel erg nieuwsgierig naar de familie De Mol. En zal ook niet teleurgesteld worden, kan ik meedelen, voor degene die het nog niet gelezen heeft. Ja, wat u hoort is de bar van Amerikaan. Daar wordt nu even een kopje koffie gezet.
Oh, lekker.
Wat ik wilde vragen is, hoe hebben ze gereageerd op het boek?
Helemaal niks officieel, geen officiële reactie. Toen het verscheen, wel een beetje, we zijn het niet mee eens en we zijn het met de inhoud niet eens. Zelf ben ik niet aangeklaagd. Er zijn wel mensen die in het boek dingen zeggen over de familie, die worden wel aangeklaagd. Maar ik ben zelf de dans ontsprongen. Ook omdat ik denk dat wat erin zat redelijk klopt. Er staan wel fouten in. Ik heb in tweede of in derde druk een aantal dingen moeten aanpassen die onjuist waren. Ik had het een tijdstip van het vlucht met het privévliegtuig van De Mol verkeerd. Zat ik 3 jaar te laat. Het was een gehuurde private jet, maar die later wel kreeg hij wel een eigen privévliegtuig. Nee, dat zijn van die domme fouten. Die ik dan nog niet. Ja, dat had ik dan moeten dubbelchecken, maar de familie werkte niet mee. Ja. En de fotograaf die meegaat om die vlucht zei, het was toen. Dus soms moet je koers op het.
Ja, maar ik vind dat minor details.
Ik vind dat zelf wel vrij stom.
Oh, nou ja, okay.
Ik hecht er wel waarde aan.
Het siertje dat je wat dat betreft het boetekleed aantrekt.
Ja.
Maar dus geen processen of wat er ook. Want we hebben net John gehad. John Junior. Nee, ja, ik raak toch echt in de war met al die mollen. John de Tycoon, laat ik hem zo maar noemen.
Ja.
Hij ging op een gegeven moment trouwen met Willeke Alberti.
Ja.
Zij woonden aan de Torenlaan in Blaricum.
Ja.
En daar kregen zij een zoontje.
Zoontje, 12 januari.
Zo.
1979.
Een steenbok.
Ja.
En die is uitgegroeid tot een opmerkelijk type, mag ik zeggen. Want...
Nou, ja, kijk, hij is... En dat was dus... We openden net het hele verhaal wanneer het begon. Het begon dus eigenlijk in 2011 op dat moment. En toen vroeg ik aan hem van... Ja, John of Johnny... je bent eigenlijk klassieke derde generatie. Klopt eigenlijk ook niet, want eigenlijk al vierde generatie. Ja. Maar afgelopen die oude mol als een soort oermol, een soort oerknal, dus dat telt niet helemaal. En hij kende die theorie niet. Hè? Dat is een oude sociologische theorie. Vader zet het op, zoon breidt het uit en de derde die verkwist het. Dat was hij niet met me. Nou, hij kende de theorie niet en hij gaf ook eigenlijk wel toe dat hij zich niet zo in de mol voelde als ik wel niet dacht dat hij zich zou moeten voelen. En toen beschreef hij eigenlijk dat hij toch meer een Alberti was. Hij beschreef ook dat hij in zijn huis met uitzicht op de Westertoren een standbeeld van Willy Alberti had. Hè? Zijn opa van moederskant. Dus hij nam daar eigenlijk best afstand van. Hij zei ook dat hij helemaal geen ambitie had om het over te nemen. En hij zei ook in dat interview dat hij zich meer een artiest voelde dan een zakenman. Of een entertainmentman die geld ermee moest verdienen. Dus dat vond ik wel een frapperend interview. Het was niet een heel lang interview, 3 kwartier of zo. En ja, er kwamen ook mensen in en uit. Maar ik vond het wel een opmerkelijk verhaaltje. En wat ik ook opmerk vond in dat verhaal was dat hij tijdens dat interview had hij zo'n tuxedo aan. Want hij moest naar die televisiering. En dat is, ja, vind ik echt verschrikkelijk. Ik zit liever met mijn vrienden in het café. Dus wat mij toen opviel was dat hij eigenlijk afstand nam van, laten we zeggen, het imperium en zich er een beetje buiten plaatste. Dat zou Linda zelf nooit doen.
Nee, dat kan ik wel.
Linda die gaat dan echt ervoor staan. Mooi jurkje aan. Haar avondkleding. Glittertjes en zo. En die zou nog even extra naar de kapper gaan. Dus dat is anders.
En genieten van het applaus.
Ze geniet zeker van het applaus. Dat viel me ook op. Dat ze daar echt van geniet als ze zo'n trap afdondert. En zegt, oh heerlijk dat applaus. Dat vind ik gewoon mooi om te zien.
Johnny Junior is een man met twee kanten. Een donkere kant, als ik het zo mag uitdrukken. En een hele sympathieke, empathische kant. Hè? Want hij neemt het op voor vluchtelingen, gaat naar Lesbos. Heeft programma's over jongelui met een verstandelijke beperking. Aan de andere kant heeft hij een buitengewoon wild Amsterdams leven geleid.
Ja, Ibiza ook. Zeker. Dus seks, drugs en rock'n'roll, dat is helemaal wat het is. Dat heeft hij zelf keurig over verteld in The Roast. Hè? Dat was die serie waarin een bekend iemand door zijn vrienden te gaas wordt genomen. Dat is wild. Maar het is misschien nog wel ietsje wilder dan dat. Misschien ook wel laakbaar hier en daar. Er staat in het boek een verhaal over een meisje dat claimt mishandeld te zijn door hem. Ik vond dat zelf irrelevant in het begin, omdat ik dacht, ja, dat doet eigenlijk niet zo ter zake. Maar toen ik er zo over nadacht, dacht ik, zoals jij hem nou in de verf zet, dacht ik, ja, dat doet het dan wel ter zake, omdat vooral de laatste jaren hij toch als een soort Mahatma Gandhi-achtige figuur door het leven gaat. Dan denk ik van, ja, dat is dan net even anders. Dus daarom vond ik het relevant. En waarom ik het zeker relevant vind, als je een familie bent die bij shownieuws avond aan avond dergelijke rollen deelt, hè, over sterren met de buitenwereld, dan vind ik, ja, dan is die lijn om dat over iemand anders te vertellen ook relevant.
Hij erft natuurlijk straks zal het wezen? 25 jaar.
Ja.
Een paar miljard.
Ja.
Daarmee is hij, dat heb ik in je boek niet aangetroffen, kan hij een prooi zijn? Kan hij, en dat geldt overigens ook voor John de Mol zelf. Hoe zit het met de beveiliging van die mensen?
Ja, dat is heel goed, heel groot. Als je zegt, de familie woont min of meer bij elkaar, behalve Linda dan. Johnny woont op een compound in Hilversum, of nabij Hilversum in Blaricum. En dat is allemaal extreem goed beveiligd. Aan de andere kant is het zo dat de mol wel gewoon in het openbaar loopt zonder bodyguards, wel als het een tv-show zijn. Dus de Nederlanders ik denk dat hij blij mag zijn dat hij in Nederland leeft en dat hij, ja, dat het toch relatief veiliger is dan in andere landen. Hij heeft natuurlijk wel een aantal vreselijke momenten gehad, hè? Die totale dwaze drogist, uit Zeist, die een afperste. Gelukkig bleek dat een totale dwaas te zijn, die verder, ja, niet goed bij zijn hoofd was. Ook de ontvoeringsverhalen rondom Holleden toen, die waren ook heftig. Maar het rare is, en dat zegt Johnny de Mol, die deed er tamelijk laconiek over. Hè. Er is zelfs een voorbeeld dat hij nog naar de Hells Angels Place gaat, die vlak achter hier in Amsterdam. En dat hij daar ook rondloopt en dat ook iemand aan hem vraagt van, ja, ben je die Holleden, ja, je hebt hier toch ook betrekking? Maar dat hij zegt, ja, het is nooit bewezen. Dus ze zijn er, ondanks dat het afschuwelijk is, tamelijk laconiek over, althans in de buitenwereld. Ik weet niet hoe ze binnenskamers daarmee omgaan.
Wat was jouw bedoeling bij het schrijven van het boek? Een hagiografie of een... Of wilde je ze ergens op betrappen?
Ik wilde ze niet betrappen. Nee, ik wilde gewoon weten, ja, waar komt die van? Hoe kan het dat ze zo verschrikkelijk succesvol zijn? Nou, daar heb ik al. Dat is misschien nog wel aardig om te vertellen dat de familie De Mol zat in Hilversum, maar er waren meer families die eigenlijk dezelfde uitgangspositie hadden. Hè? Orkestfamilietjes, familie Budi, familie Reumer, ook Hilversums. De Van Westerlootjes, die kwamen normaal weliswaar uit Amsterdam, maar ook al groot familie Enkelaar, dat soort types, die hadden eigenlijk dezelfde, die stonden aan dezelfde startlijn. Terwijl de molletjes het verder hebben gebracht dan zij. En ja, daar kun je dan, dat is dus één vraag van hoe kan het dat zij doen. En de tweede vraag is, ja, ze stonden op allerlei kruispunten van de Nederlandse mediageschiedenis. Hè? Opkomst van de televisie, opkomst van de radio. Nee, eerst radio, tv, commerciële radio, commerciële televisie. En toen eigenlijk de digitale wereld. Nou, aan alles heeft De Mol meegedaan en zeker een bijdrage geleverd. Dus ja, ik vond hun leuk om eigenlijk die geschiedenis te vertellen aan de hand van die vier generaties. En ja, dan stuit je wel eens op dingen en dan ben ik niet zo'n journalist die dan denkt, nou, dat laat ik maar weg. Dat vind ik gewoon geen... Nee. Ja, het is een beetje old school misschien of ouderwets, maar ja, ik hou er gewoon niet van om dat dan weg te laten.
Nee, maar je hebt natuurlijk, je zit ze bijzonder dicht op de huid. Wat doet dat zelf met je? Krijg je sympathieën, antipathieën?
Je probeert ze te doorgronden. Dus, ja. Het is nou een tijdje geleden dat ik het geschreven heb natuurlijk, maar ik heb wel eens nachten wakker gelegen. Ik wil niet zeggen dat ik dan dacht, hoe zouden ze nu denken? Maar dat eigenlijk wel. Je dacht van, waarom doen ze dat? Dus ik heb mezelf steeds die vraag proberen te stellen, ja.
Ja. En nou, je hebt een uitgebreid antwoord gegeven op die vraag. We komen even terug op Junior. En het boek heeft de meeste publiciteit gekregen.
Ja.
Heb ik gemerkt door die matpartij op de Prinsengracht.
Matpartij Prinsengracht, Ibiza. Er zijn dus drie momenten geweest die ik in het boek noem. In Mexico is er een moment geweest. Er is een moment geweest in Nederland bij een uitreiking van een prijs, Edison Gala. Ook in Ibiza is er iets voorgevallen.
Wat viel daarvoor dan?
Ja, dat claimt
het slachtoffer.
Het slachtoffer, dat daar dus mishandelingen hebben plaatsgevonden. In zoverre heb ik dat kunnen reconstrueren dat er er zijn tapes geweest, er is geluid over en er zijn ook foto's van. Ik vond dat hard genoeg om dat te melden. En daar heeft de familie ook van gezegd. Het was een turbulente relatie met weerbarstige momenten. Of dat dan bekentenis is, dat weet ik niet. Het wordt ontkend. Maar ik vind het wel relevant dat, wat je dan ook ziet, de manier waarop daar dan mee wordt omgaan, vind ik ook alweer, het zegt iets over de familie. Je ziet ook dat er omzichtig over wordt geschreven door sommige partijen. De Telegraaf bijvoorbeeld, die meldt dat heel sumier en klein. Maar als dat over...
De Telegraaf en De Mol is natuurlijk twee.
Dat vind ik ook alweer prachtig om te zien. Zo Henk van der Meijden, ja, dat was echt de schrijvende lakei van de familie. Dat iemand die dan zo hard over anderen oordeelt altijd en zo filijn kan schrijven en zo het privéleven van iemand overhoop trekt. Als je die dan, die heb ik dus gebeld en geappt en nee meneer Koster, die werkt niet mee. Denk van ja, dat vind ik dan...
Laf.
Ja, dat vind ik geen ontzettend laf, ja. Dat vind ik een hele laffe man. Ja. Het is, dus Henk van der Meijden is
een opportunist.
Ja, dat is een andere kwalificatie. Het is, ja, vaak gaat dat samen. Hè? Maar ik vind dat een hele, hele... Ja, ik vind dat een slappe man. Slappe Barry. En dat is een hele bange, kwezelachtig figuur... die dan heel likkerig schrijft als ze in de lift zit... en als het dan even slecht gaat, dan even niks doet. Nee, ik vind dat niet, niet goed.
Nou, in die sfeer heeft hij een waardige opvolger gevonden in... Santegoeds.
Ja, Santegoeds. Die
noem ik over Santekwaads.
Ja, nu vind je het een slechte vent. Ja, Evert Santegoeds. Nee, daar heb ik. Ik denk dat Evert is minder corrupt, omdat hij natuurlijk anders dan Van der Meijden niet een eigen circus nog heeft te promoten. Dus dat is één. En twee is dat hij wel wat harder erin vliegt, maar ook ja, hij staat aan de desk bij Shownieuws. Hij krijgt daar geld voor. Alle mensen, alle hoofdredacteuren van de rollenbladen staan aan die desk bij Shownieuws en worden betaald. Ja, dat. Ja, ik constateer het, ik moet er altijd een beetje om lachen. Ja, dat het niet hard invliegt. Het is ook prima, weet je. En zo'n boek wordt dan ook een beetje zo laatdunkend weggezet. Dat mag allemaal. En dat is ook alweer. Ja, het is Hollands en klein.
Een beetje benepen is
het. Het is ontzettend klein. Het is een beetje triestig, ja.
Ik kan me ook zo voorstellen dat als je zo onwaarschijnlijk rijk bent en er is iemand die zit jou op de huid, die gaat een boek over jou schrijven, dat je denkt, nou weet je wat, ik geef die man een ton, maar dan moet hij wel even tekenen dat hij dat boek niet schrijft.
Ja, maar dat zou ik nooit hebben gedaan.
Nee?
Nee, dat zou ik nooit hebben gedaan. Ten eerste omdat ik dan, ik denk dat daar plaatsen voor in de hel zijn voor mensen die dat doen. Waarmee ik niet wil zeggen dat je geen boek kan schrijven in opdracht. Want dat zou best mogen. Ja. Maar daar moet je dan helder over zijn. En dan moet je ook zeggen, nou, ik schrijf toch alles op. Of, ja. Maar John de Mol is niet iemand waar je, vind ik, als je daarover... Kijk, als je nou over een balletdanseres of zo, en die zegt, nou, wil je mijn biografie schrijven? En ik heb één of twee pijnlijke dingen. Dat is heel wat anders. Ja. Maar als je over de Mol als die tycoon in de entertainmentgeschiedenis... Nee, dat vind ik, dat is, nee, je kan maar één keer in je leven dat doen en dan moet je dat ook goed doen. Ja. Dus ik heb geen euro aangenomen van niemand en Balans heeft me voorschot gegeven. En ik heb dankbaar voor het fonds journalistieke project. Ook het is natuurlijk vecht allemaal niet op tegen de tijd die iedereen stond. Maar nee, dat hoort niet.
Nee, dat is duidelijk. Het is tijd voor het tweede plaatje. Ik kondig het vast aan en dan ga je na het plaatje ga jij even vertellen wat de reden is waarom jij dit hebt uitgekozen. Het is een ook nostalgie, mag ik wel zeggen, uit Baren of All Places. Hier zijn Le Baroque.
Checking up on my list. Never kissed them twice. But you truly is lady's advice. She such a can I. So me and I. Really love me one day. I forget the tricks
En nu gaat Mark Koster, auteur van het prachtige boek De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland, vertellen waarom.
Ja, ik kende deze band helemaal niet. Het was toch volgens mij een vrij grote band in de jaren, eind jaren 60. Dit plaatje komt voor mij uit 1967. En waarom ik het heb aangevraagd, of waarom we het draaien, is dat de oude De Mol, dus de vader van de tycoon, in 1967 in een studio stond. En deze band eigenlijk moest zorgen dat het plaatje werd opgenomen. En het mooie aan dat fragment is, het is de Summer of Love, hebben we het over. Deze jongens, je hoort het, is een beetje Lucy in the Sky with Diamonds-achtig soundjes zitten erin. Het is een beetje The Monkees, een beetje Kinks. Een beetje van dus echt die sound zit erin. Dat de oude De Mol daar in een pak staat. Ik noem het zelf een doodgraverspak, zwarte das. En hij kijkt erbij werkelijk alsof hij de symfonie van Brahms daar aan het doen. En hij is ook heel serieus. En die artiesten die staan met druipende sigaretjes daar dan in die studio. En denken van, wat is dit voor artefact? Wat is deze man aan het doen? En ja, dus hij geeft ook les hoe ze dan moeten zingen. Dus dat vond ik wel een mooi moment dat je ziet dat die De Mol als muzikant eigenlijk toch al verouderd was. Hij was al bijna verouderd in de jaren 50, maar in de jaren 60 is hij totaal verouderd. En het hele mooie aan dat is dat op die plaat heeft hij stiekem nog wat blazers ingevoegd. Hè? De crooner, hij kon niet stoppen om die blazers erin te gooien. Hè? Het was toch nog een beetje van het orkestje moest erin. En dat vind ik zo'n mooie quote van een van de muzikanten. Die heb ik gebeld erover. Frank Muizer, ik weet niet eens, Muizer heet hij. Die zegt van ja, dat vonden wij belachelijk. Dus wij maken een plaat. Hij moet het alleen produceren. En dan gooit hij toch even wat vriendjes van de Sky Masters eronder. Om die nummers nog weer wat te veel, om er meer De Mol van te maken. Dus dat vond ik wel grappig. Het grappige daaraan trouwens is dat John De Mol, zijn zoon, hè, de tycoon, later ook geobsedeerd is op blazers. Die eist ook van allerlei, of van Ruud Mulder, een van zijn orkestleiders, dat er flink veel blazers in moeten. Ook in beeld, dat glimt lekker. Dus dat vind ik dan weer mooi. Dat een beetje dat glamour gehaald, dat moest er altijd in zitten. En dat vond ik een geweldige anekdote van die Frank. Dat hij vertelde, het stond er ineens op. Bij het afmixen horen we dat.
Zo staat het boek vol met anekdotes. En dat maakt het ook een heel interessant geschiedenisboek over de media-industrie in Nederland. Hoe is De Mol aan die miljarden gekomen?
Nou,
maar dat is hem min of meer overkomen ook, lijkt.
Nou ja, vind ik dan. Of althans, dat is een interpretatie die ik daar gegeven heb. Het interessante aan De Mol is dat hij een commissaris had, Ben Verwaaien. Die kende ik uit een hele andere tijd. Die kende ik zelf uit de tijd dat ik voor het Financiële Dagblad voor Telecom schreef. Bloedserieus, ver weg, had er niks mee te maken. Maar deze Ben Verwaaien had bij KPN gewerkt en was commissaris bij En De Mol in, laten we zeggen, eind jaren 90. En wat je dus zag was dat hij contact had in Spanje bij Telefonica, eigenlijk de veel grotere KPN, hij wereldwijd, zat lekker in Latijns-Amerika. En dat daar een man werkte, Juan Villalonga, dat was een enorme macho, open hemd, lekker achter de meiden aan, een wilde gast. Die wilde wereldheerschappij en hoe wilde hij dat bereiken? Door veel abonnementen te verkopen. En hoe kon je dat doen eind jaren 90? Door content te verkopen via online. Ja, het is nu volkomen normaal, hè, met HBO en met Netflix. Maar dat was toen een revolutionaire gedachte. En Van Verwaaien vertelde aan deze Villalonga, ik ken nog wel twee Nederlandse mannetjes, hè, John en Joop. En die zijn bezig met allerlei formats, joh. Als je dat nog inlijft, dan kun je die formats, ram je over het internet, heb jij lekkere klantjes, en zo kun je het opdoen. En zo op die manier is die deal min of meer ontstaan. Eigenlijk door commissaris Verwaaien, die met De Mol een goede en met Joop een hele goede klik had. En dat die heeft het eigenlijk, die deal, voorgesorteerd. Althans, dat vertelt hij zelf. Kan ook allemaal een beetje overdreven zijn. Maar ja, ik denk wel dat het min of meer zo gegaan is. Want De Mol zelf was geen man die het Financiële Dagblad elke dag las. Dat volgde die niet zo. Hij was meer programma's bezig. Dus het was een geluk op de juiste plek staan. Goed opgesteld staan. Dus dat noemt hij zelf ook wel geluk, hoor. De Mol zelf ontkent ook niet dat er een dosis geluk bij kwam om dit te verkopen.
Ja, want in het begin heeft hij het nogal moeilijk gehad. Want toen stond hij op de rand van de afgrond, toen hij nog op de havenweg een kantoortje had. En televisieproducent pretendeerde te zijn. Toen heeft Willem van Kooten hem gered, geloof ik.
Ja, nou, dat is het verhaal altijd. Maar er zit nog iemand voor. Dat is Jan van Veen. Die we natuurlijk allemaal kennen van Candlelight. Het geweldige poëzieprogramma. Jan van Veen kende de Mol. Of nee, de Mol kende Jan van Veen nog uit de tijd van Noordzee. Jan van Veen was de schoonzoon van een Verwijs. Die ooit bij Veronica zat. Dus van Veen was en Veronica geweest en Noordzee. En die had zat wel redelijk in het geld. En die had een nylonlijn, textiellijntje. En de Mol had zo weinig geld dat hij zei, ik moet nu geld hebben. Kun jij mij alsjeblieft een ton lenen om dat nu te doen? En Van Veen die zei, nou, dat kan misschien wel met als onderpand. Ze zijn reden zo langs allerlei banken. En die banken zeiden, dat doen we niet, meneer de Mol. En Van Veen vertelt dat hij echt helemaal desperaat was. In huilen uitbarsten naar een bezoek aan weer een bank in het Gooi. En weer moest... kreeg hij nul. En eigenlijk was het klaar. En Van Veen zegt ook in het boek, als ik hem toen niet naar Van Kooten heb gebracht, dan was John de Mol producties nooit ontstaan. Of was Talpa nooit ontstaan. Of nooit doorgezet. Dus ik vind dat wel, ja, iedereen maakt het groter dan het is. Maar het is wel een mooie anekdote die ik zelf nog niet kende.
Nee, en het geeft dus ook aan hoe kwetsbaar hij is geweest in het begin.
Zeer kwetsbaar. Hypotheek op hypotheek gestapeld. Heel sober geleefd. Hè. Het was geen spend. Het was ook geen man die graag op vakantie ging. In die tijd of niet. En later wel wat meer in Portugal. Dus daar heb ik alleen maar diepe bewondering voor. Dat is echt knap gedaan.
Je schrijft ook dat hij niet echt een materialist is, John de Mol.
Nee, absoluut niet. Nee. Als je ook hoe die auto's koopt, het is waanzinnig. Dus hij rijdt ergens een enorme broek wil hebben. En dan komt hij er pas 3 weken later achter dat er diesel in plaats van benzine in zit. Omdat de auto dan rammelt aan alle kanten. Wat rammelt er? Verkeerde benzine erin gooit. Dus dat neemt me wel voor hem in, hoor. Dat hij dat eigenlijk niet interessant vindt.
Nee, maar goed, hij heeft wel 40 man voor hem werken die alleen met zijn beleggingen bezig zijn, geloof ik.
Ik weet niet of 40 zijn, maar hij heeft wel een grote club mensen die zijn belegging doen. Maar dat doet hij ook zelf niet. Hè. Hij koopt dan iemand in om dat te doen en die moet het dan regelen. En dan zal hij denk ik blij zijn dat het meer wordt of verdrietig zijn dat het minder wordt. Maar het is ook geen man die, laten we zeggen, het kapitalistische spel op de beurs volgt. Daar heb ik hem nooit op het trap. Misschien dat hij dat zelf wel deed. Ik heb wel gehoord dat in de tijd dat Anne Molders aan de beurs genoteerd was, dat hij wel die beurskoers in de gaten hield. Maar of hij dat nou voor zichzelf deed of voor de aandeelhouders of voor de... Ja, dat was me niet duidelijk. Maar ik heb hem nooit zelf echt betrapt op hebzucht of... Ja, het was wel leuke klokjes, onleuke horloges, maar... altijd dezelfde kleren aan, die dan elke keer weer keurig voor me uitgestald werden. Dus dat, zo zie ik hem niet. Maar ik kan me vergissen.
Je zou, kijk, aan alles komt een eind. Hè? Niets is eeuwig en ook het imperium van de Mol niet. En het laatste hoofdstuk in jouw boek, dat heet ook de crash van de applausmachine.
Ja.
En daar lees ik het alarmerende zinnetje... Wie kan het mediarijk nog redden? Hoe staat hij ervoor, de Mol, op dit moment?
Nou, de Mol... kijk, hij heeft nou weer een hitje met dat Marble Mania. Dat dan waarschijnlijk wel verkocht daar een aantal landen. Ik vind zelf dat hij er niet goed voor staat. Omdat hij te verouderd denkt. Nog steeds te veel op Nederland gericht. Dus ondanks dat hij... Ja, toch 2 keer zijn bedrijf verkocht. 1 keer aan de Spanjaarden, tweede keer aan ITV, Engelse club. Is er toch een Nederlandse jongen gebleven die toch eigenlijk de Hutspot TV nog steeds tot wereldmerk wil maken? En dat heb ik eigenlijk niet zo goed begrepen waarom die daar nog steeds mee doorgaat. Ook omdat de online industrie nog veel harder is gegroeid dan in 2000. De concurrent, ja, Netflix... Hij is de grote concurrent geworden van het tv-scherm. Ja, daar heeft hij eigenlijk nooit op ingespeeld. En hij heeft eigenlijk nooit bijvoorbeeld een tv-serie alleen online gemaakt. Dat vind ik opmerkelijk en raar en dat snap ik niet. Hij heeft wel geprobeerd online de radio met Duke online te krijgen, maar dat is allemaal niet gelukt. Hij heeft veel online managers aangenomen. Hij heeft een half reclamebureau naar binnen geschoven, dat alweer... waar de mensen alweer naar buiten zijn gegooid. 10 miljoen gekost, is me laatst verteld. Zou in een leuke update in het boek mooi passen. Maar ja, ik vind hem dus eigenlijk daar, ja, eigenlijk verhoudend. Ik vind hem conservatief en een beetje, ja, narrig geworden op dat niet gelukt is. In dat opzicht lijkt hij een beetje op de laatste jaren van zijn vader, die ook narrig werd en ja, het respect niet gehad. En ik van ja, je kan jezelf ook heruitvinden. Ja,
hij heeft ook de boot met de game-industrie gemist.
Zeker. Hij heeft een gamingclubje opgezet met wat mensen buiten Talpa, buiten de tv-industrie. Maar het grappige is, het clubje mede, dat doet hij de Azerion. Dat is opgericht door twee Turkse mannen van mijn leeftijd. Die eerste generatie gastarbeiders, die jongetjes, die zijn hier gekomen. Ja, dat bedrijf is 250 miljoen waard nu. En die doen dan wel iets met Talpa. En Talpa schildert dan voor de daken. En toen vroeg ik aan die jongens, hoe groot is Talpa dan onder jullie bewind? Ja, 3%. Dus dat zegt alles. Dat Talpa heeft een gamingbedrijf, ja, met een andere club. En het is maar, voor die andere club is dat maar 3%. Dus die zitten in Italië, Letland, Estland, Litouwen. Stampen gewoon games door het internet. Maar hij had beter daarin kunnen investeren, denk ik dan. Ja. Als investeerder in dat Azerion. Dat zou nou entertainment zijn. Ja. Dus ik vind hem echt, ja, verouderd. Hm. Oude man geworden. En ook grimmig een beetje. En dat vind ik, dat is toch. Ja, dat, Richard Branson blijft vernieuwen. Gaat ook hartstikke vaak fout. En die dat. Maar dus dat element vind ik, ja, dat is mislukt. Ja.
Nou, we kunnen hier nog uren over doorpraten, want er is nog zoveel te vertellen. Maar helaas hebben we maar een uur. En dat uur is bijna om. Mark Koster, ik wil jou heel graag bedanken voor je aanwezigheid bij Paperback Radio. Ook voor het schrijven van het boek, wat ik met zeer veel smaak heb gelezen. Je moet er wel even de tijd voor nemen. 570 pagina's, maar het is zeer de moeite waard. Hartelijk dank voor je komst en ik ben benieuwd naar de zoveelste druk. En veel succes met je volgende boek. Dank je wel.
Dank je wel.